Goedemorgen. Fijn om bij jullie in het mooie Limburg te zijn. En wij komen inderdaad vanuit Emmeloord, uit het hartje van de Noordoostpolder. Maar we kamperen op dit moment in Ransdaal in Zuid-Limburg, dus we zijn wat dichterbij. Dus we genieten van jullie mooie provincie. Bij ons is het ook heel mooi hoor. We hebben één groot voordeel bij ons. Bij ons raak je niet zo gauw de weg kwijt. Want alles is vlak en alles is recht. Links, rechts alleen maar. Maar goed, wij kwamen oorspronkelijk uit Deventer. En ik weet nog dat wij gingen verhuizen. Dat ons huis te koop stond en dat iemand tegen ons zei, waar ga je naartoe? Ik zei naar Emmeloord. En die zei van vrijwillig. Maar het is reuze meegevallen. En dat is op een duidelijke roeping van de Heer ook gegaan. We hebben net gezongen dat je vanuit een lijden zo verlangend kunt uitzien naar de Heer Jezus. En dat is natuurlijk heel legitiem. Maar laatst zei een opa tegen mij, die zei, mijn kleindochter die heeft aan tafel gebeden, Heer Jezus, kom maar gauw, want ik hou zoveel van u. Indrukwekkend, hè? Gewoon, ik hou zoveel van u, ik wil u zo graag zien, ik wil u zo graag ontmoeten. Nou, ik hoop dat dat ook de uitwerking van vanmorgen mag zijn, dat we zo verlangend mogen uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Zullen we samen eerst een zegen vragen over de verkondiging? Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u om u te danken dat we zo uw woord hebben ontvangen. En Heer, dat we daar ook uit mogen delen. We willen u bidden, Heer, wilt u ons leiden door uw Heilige Geest? Wilt u in onze harten maar werken? Wilt u uw woord bevestigen? Wilt u wijsheid geven bij de verkondiging? Heer, wilt u maar tot uw doel komen, ook met deze overdenking. Heer, dat bidden we zo uit genade in Jezus' naam. Amen. Eventjes iets anders neerleggen, zo. Toen ik tijdens mijn opleiding, mijn theologische opleiding, het vak Evangeliën volgde, toen zei de docent direct aan het begin, toen zei hij, als jullie de Evangeliën willen begrijpen, dan moet je de Evangeliën lezen door de bril van een eerste eeuwse Jood. Lees het vanuit zijn perspectief. En dat was voor mij het begin van veel bewuster de Bijbel lezen als een Joods boek. Door met name de evangelie te lezen vanuit die context, voorkom ik dat ik het te snel ga toepassen op de gemeente, het lichaam van Christus. En voorkom ik ook dat ik met de toepassing zomaar de mist in kan gaan. Maar ik hoop dat duidelijk wordt wat ik bedoel als ik met jullie deel over Matteüs 24 vanuit Joods perspectief. En Matteüs 24, dat is Jezus' eindtijdrede, Jezus' afscheidsrede. Want het is vlak voor de kruisiging van de Heere Jezus. We gaan lezen Matteüs 24, vers 1 tot en met 14. En ik laat de schriftlezing ook zien, omdat we tussendoor steeds ook even een gedeelte lezen uit Openbaring 6. En dan zou ik zeggen, kijk maar even naar de overeenkomsten. Openbaring 24, of Matteüs 24, vanaf vers 1. En Jezus ging weg en vertrok uit de tempel en zijn discipelen kwamen naar hem toe om hem op de gebouwen van de tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen, ziet u dit alles? Voorwaar, ik zeg u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden die niet afgebroken zal worden. Toen hij op de olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe toen zij alleen waren. En zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En ze zullen velen misleiden. En dan nu Openbaring 6 vers 2, en ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat, had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Maar in mijn ogen is het een beetje misleidend dat hier in de Statenvertaling het hoofdletter wordt gebruikt. Dan suggereert het alsof het hier om de Messias zou gaan. Maar ik denk dat het hier gaat om een schijnmessias. Dat het gaat om de antichrist. Dus dat komt ook overeen hè, met vers 5 wat we hebben gelezen. Ik ben de Christus en zij zullen velen misleiden. Velen zullen komen in zijn naam. U zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren, maar het is nog niet het einde. En Openbaring 6 vers 4. En een ander paard dat rood was trok uit. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. En kijk maar weer naar de overeenkomst in Openbaring 6 vers 6. Een maat tarwe voor een penning. En 3 maten gerst voor een penning. En dan vers 8. Een deel van de aarde zal gedood worden met honger. En ook in vers 12 wordt gesproken, net als in vers 7 van Matteüs 24, over een grote aardbeving. Maar al die dingen zijn nog maar een begin van de weeën. Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En dan gaan we naar Openbaring 6, vers 9. En toen het lam het 5e zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En dan zullen er velen struikelen. En ze zullen elkaar overleveren en elkaar haten. En er zullen veel valse profeten opstaan en die zullen er velen misleiden. En doordat de wetteloosheid zal toenemen, zal de liefde van velen verkillen. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. We gaan nog even verder, want in vers 21, daar spreekt de Heer Jezus over een grote verdrukking die zal plaatsvinden hier op aarde. Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe. En zoals er ook nooit meer zijn zal. Verwar dit niet met de verdrukking van de gelovigen van alle tijden. Het staat heel duidelijk, het is nog nooit zo geweest. In mijn ogen zal dit gedeelte, die verdrukking, zal de vervulling zijn van de 70ste jaarweek van Daniël. In Daniël, daar wordt aan Daniël geopenbaard dat er een periode zal zijn van 70 jaarweken. Dat zijn 70 weken die staan voor 7 jaar. Dus 70 keer 7 is 490 jaar. En er wordt aan Daniël geopenbaard dat na 69 jaarweken, dus na 483 jaar, zal er een gezalfde vermoord worden. Dat komt precies uit als je dat uit gaat rekenen bij de kruisiging van de Heer Jezus. En die laatste 70ste jaarweek van 7 jaar, die gaat nog komen. Er zit dus een interval tussen wat vaker gebeurt bij profetieën. Dat er in één keer een tijd tussen zit. Dus die 7 jaar van grote verdrukking, die zullen nog gaan aanbreken. Die verdrukking waarvan we hier hebben gelezen, die vanaf het begin van de wereld tot nu toe er nog niet is geweest. En meteen na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en zal de maan zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En kijk maar weer in Openbaring 6. En de zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed en de sterren van de hemel vielen op de aarde. En dan volgt het grote moment. Het moment dat Jezus koningschap op aarde zal aanbreken, zijn wederkomst. In vers 30. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen alle stammen van de aarde, maar in het Grieks staat daar ges, en dat betekent ook land. Dus het lijkt me veel aannemelijker dat daar land moet staan in relatie tot stammen, de stammen van het land Israël. Dan zullen al de stammen van het land rouw bedrijven, ook helemaal in overeenstemming met Zacharia 12, daar lees je dat ook, over het aanheffen van die rouwklacht. rouw bedrijven en zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. Heb je al die overeenkomsten gezien tussen Matteüs 24, die tekenen en Openbaring hoofdstuk 6? Nou, ik wil met jullie dus over drie dingen wil ik nadenken vanmorgen. Volgens mij is die uitgevallen. Leg hem even weg. Wat is de Joodse verwachting eigenlijk van het koninkrijk? En ten tweede, zien we de tekenen van de tijd, zien we die nu op dit moment in vervulling gaan? En wat betekent het nou voor ons, en dan wordt het heel praktisch naar onszelf gericht, wat betekent het nou voor ons als we geloven dat de Heer Jezus spoedig komt? Ja, wat heeft het dan effect op ons leven nu? Aan het eind van het boek Openbaring lees je over een geweldig, prachtig einddoel. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Eenmaal, dan maakt de Heere God alles weer nieuw. Geen dood, geen oorlog, geen verdriet, geen rouw, geen ziekte. En dat is een geweldig perspectief dat voor ons ligt. En dat is zo bemoedigend, als je nu als christen wordt vervolgd, of als je om andere redenen lijdt en het moeilijk hebt in je leven. Dat je weet dat dat het uiteindelijke doel, het uiteindelijke vooruitzicht is. Maar vanmorgen ga ik een paar stappen terug doen om te kijken wat daaraan vooraf gaat gebeuren. En het begrip koninkrijk speelt dan een hele belangrijke rol. Wat is de Joodse verwachting van het koninkrijk? Want het Messiaanse koninkrijk, wat zij verwachten, is anders dan de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het Messiaanse koninkrijk is nog niet zo volmaakt als die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Dus om Matteüs 24, om dat nou goed te kunnen begrijpen van waar gaat het hier nou eigenlijk over, wil ik met jullie even teruggaan in de tijd. En wel naar de tijd van de terugkeer uit de ballingschap in Babel. En daarover lees je aan het einde van het Oude Testament, Ezra en Nehemia, Haggai, Zacharia. En dan kijken we met name naar de tijd die daarop volgt. Dus ze zijn net terug en wat voor tijd volgt er dan? En dat is de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Dat noemen we wel de intertestamentaire periode, de periode daarin, een 400 jaar ongeveer. En we gaan er naar kijken met het doel om zicht te krijgen op wat de Joodse verwachting is van het koninkrijk. Want over dat verwachte Messiaanse koninkrijk gaat het in Matteüs 24. Nou, de discipelen zullen van die tussentijdse periode ongetwijfeld het nodig hebben meegekregen. De strijd en de verwachtingen waar hun voorouders mee te kampen hebben gehad. En op grond daarvan hebben ongetwijfeld de discipelen zich een toekomstbeeld gevormd. In die tussentijdse periode ontstaat er wat de toekomstverwachting betreft steeds meer een onderscheid tussen deze eeuw, dit tijdperk, deze bedeling en de toekomstige eeuw, de toekomstige tijdperk, het toekomstige bedeling. Hun verwachting is dat er een nieuwe tijd zal aanbreken. Ook in die tijd proberen ze de profetische boodschap te verstaan. En ze kwamen in die tussentijdse periode, kwamen ze dus net terug uit die Babylonische ballingschap. En de laatste groep kwam ze ongeveer 450 voor Christus. En daarna zouden volgens de profeten een bloeiperiode moeten gaan aanbreken. Een periode van een geweldig herstel. Maar dan komt er steeds meer de overtuiging, omdat die bloeiperiode uitblijft, komt steeds meer de overtuiging, er moet een ingrijpen komen van buitenaf. De komst van iemand die heel duidelijk een scheiding gaat brengen tussen deze periode, de periode waarin zij op dat moment leven, en die nieuwe tijd die zal gaan aanbreken. En dat werd gezien als het tijdperk van de wereld onder de heerschappij van het kwaad, de tijd waarin zij leefden, onderscheiden van de tijd die nog aan zou breken, de tijd van dat komende Messiaanse koninkrijk waar de Messias zou regeren. Dus vooral in deze periode tussen de twee testamenten in zie je een toenemende verwachting en het uitkijken naar de komst van de Messias. De Messias die komt om zijn koninkrijk te stichten hier op aarde. Dat was ook de overtuiging van de discipelen. Hij komt en hij zal zijn koninkrijk hier op aarde gaan vestigen. En dat is ook precies wat de Heer Jezus verkondigde in de evangeliën. Hij is in de eerste plaats gekomen voor zijn volk. En wat hij verkondigde was van, bekeer u, want het koninkrijk der hemelen is aangebroken, is nabij. Dat koninkrijk der hemelen is niet een koninkrijk in de hemel. Nee, dit is dat aardse messiaanse koninkrijk, dat zal zijn als in de hemel. Ze zagen uit naar het messiaanse vrederijk dat zou aanbreken. Maar dan komt de Heer Jezus ineens met de voorzegging dat van de tempel niets over zal blijven. Ze begrijpen helemaal niks van deze dingen. De discipelen verwachten dat de Heer Jezus koning zal worden. Er zal een tijd van herstel en van bloei aanbreken. En dat ze zich zo'n rampscenario niet kunnen voorstellen, dat blijkt als Jezus vlak hiervoor nog eens uitlegt dat hij overgeleverd zal worden, dat hij gedood zal worden en overgeleverd zal worden en dan weer zal opstaan. Dan staat er ook, ze begrijpen niks van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen. En ze begrepen niet wat er gezegd werd. Nou, binnen het Jodendom kennen ze twee typen Messias. Namelijk de Messias ben Jozef. Messias, de zoon van Jozef. Hij staat symbool voor de lijdende Messias. En men vergelijkt dat dan met het lijden van wat Jozef heeft ondergaan toen hij door zijn broers aan Egypte werd verkocht. En de tweede Messias figuur is de Messias ben David. De Messias, de zoon van David. Hij is degene die dat koninkrijk van David weer gaat oprichten. Die vrede zal brengen hier op aarde. Nou, en als je vandaag de dag met Joodse mensen spreekt, dan zie je eigenlijk dat vooral de focus ligt op de Messias ben David. Hij die zijn koninkrijk zal vestigen. De leidende Messias is helemaal op de achtergrond geraakt. En dat gold dus ook voor de discipelen. Bij hen was dat precies hetzelfde. Ze verwachten herstel, ze verwachten bloei. Hij zal zijn koninkrijk gaan vestigen. Kun je je nou voorstellen dat ze even behoorlijk van de kaart zijn als Jezus over de tempel zegt dat geen steen op de andere steen zal blijven? Want de tempel staat voor hen gelijk aan het regeren van de Messias. Hoezo dit huis een woestenij? En je kunt nu vast wel begrijpen dat de discipelen willen weten van hoe zit dit? Wat is hier aan de hand? En daarom stellen zij die vraag. Misschien kun je die ook even laten zien, de volgende. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Hebben deze dingen, hebben die dan betrekking op 70 na Christus? Op de Joodse oorlog? Die ook wel de Joodse opstand wordt genoemd, die woede in Judea en Galilea van 66 tot 70 na Christus? En Joodse rebellen, aangevoerd door de Zeloten, die kwamen in opstand tegen de Romeinen. En keizer Nero die greep in en die werd in 68 na Christus na zijn dood opgevolgd door Titus. En deze verwoestte Jeruzalem en de tempel. En men zegt dat er toen zo'n 1 miljoen mensen hun leven lieten in die strijd. Het was gruwelijk. Nou, dat die verwoesting, dat geen steen op de andere steen zal blijven, dat het daar betrekking op heeft, nou, dat lijkt me heel duidelijk. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? Nou, wij weten nu het antwoord, 70 na Christus. Maar het is maar een deel van de vraag. Het tweede en het derde deel van de vraag is, wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Hebben de discipelen zich er zo snel bij neergelegd dat Jeruzalem en de tempel zullen worden verwoest? Dat Jezus dus geen koning zal worden? Dat hij weg zal gaan en dat ze nu al doorschakelen naar de vraag van, maar wanneer gaat u dan weer komen? Absoluut niet. Als je bedenkt dat de discipelen niets hebben begrepen van Jezus' aankondiging, dat hij zal lijden, dat hij zal sterven en dat hij zal opstaan, zullen ze ook helemaal niet gedacht hebben aan een wederkomst. In hun ogen was er namelijk helemaal geen sprake van een heengaan. Hoezo? Hij moet koning worden. Hij gaat zijn koninkrijk vestigen. En je zult hoop ik steeds meer gaan zien hoe belangrijk het is dat je dit Bijbelgedeelte in Matteüs 24 ook gaat lezen door de ogen van de discipelen. Door de ogen van een eerste eeuwse Jood. Jezus is nog niet gestorven aan het kruis. Ja, dat begint zich net rond de Heer Jezus een Messiaanse gemeenschap te vormen, die in Matteüs 16 en 18 Ecclesia, eruitgeroepene, wordt genoemd. Maar dat het een gemeenschap zal worden, waarbij na de uitstorting van de Heilige Geest de gelovige Jood en de gelovige heiden in één lichaam zullen worden gevoegd, ja, dat was op dat moment nog een geheimenis. Daar wisten ze nog niks van. Dat zou veel later pas door Paulus worden geopenbaard. Bedenk dat hier de Heer Jezus, de Jood, spreekt tot zijn Joodse discipelen. En hij profeteert in overeenstemming met profetieën die in het Oude Testament staan. Profetieën aangaande het volk Israël. Gaan we weer terug naar het tweede en derde deel van die vraag. Wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Wat bedoelen ze dan met zijn komst? Nou, in het Grieks staat er voor komst, je ziet het daar staan, parousia. Deze term parousia betekent niet wederkomst. Deze term parousia die wordt in het Nieuwe Testament gebruikt in de betekenis van de aanwezigheid van een hoogwaardigheidsbekleder. Het gaat om zijn royal presence, om zijn koninklijke tegenwoordigheid. Dus de discipelen dachten helemaal niet aan een wederkomst, maar hun vraag kun je als volgt vertalen. Wanneer zal uw koninklijke tegenwoordigheid hier op aarde dan een feit zijn? Als eerst de tempel nog wordt verwoest. Ze snappen het niet. Wanneer zult u uw koninkrijk vestigen en zult u koning zijn op de troon in Jeruzalem? Dat staat voor ons nu natuurlijk in relatie tot zijn wederkomst. Maar daar hadden de discipelen nog geen weet van. Jezus had in Matteüs 23 wel gezegd dat hij weg zou gaan en weer terug zou komen. Maar het dringt niet door wat Jezus hier zegt. Zoals ook niet doordringt dat Jezus zal lijden, dat hij zal sterven en dat hij zal opstaan. Ze gaan niet uit van een wederkomst, maar wanneer zult u, Rabbi Yeshua, wanneer zult u koning zijn? Wanneer zal eindelijk dat moment aanbreken? Wat is het teken van uw komst? En dat is niet het enige wat ze vragen. Nee, ook nog, wat is het teken van de voleinding van de wereld? Denken de discipelen dat de vernietiging van de tempel ook het einde van de wereld betekent? Absoluut niet. De vertaling van deze tekst is niet bepaald gelukkig. Ze verwachten helemaal niet het einde van deze wereld. Ze verwachten dat Jezus zijn koninkrijk zal vestigen. Nou, voor wereld staat het Griekse woordje aion, zoals je kunt zien. En aion, dat betekent tijdperk of bedeling. Dus wat ze vragen is, wanneer zal het einde van dit tijdperk van deze bedeling zijn? En je begrijpt deze vraag nu, hoop ik, omdat ik al heb verteld dat in de periode tussen het Oude en het Nieuwe Testament er een steeds scherper onderscheid komt wat de toekomstverwachting betreft. Het onderscheid tussen deze eeuw, deze bedeling, waarin de wereld onder de heerschappij van het kwaad ligt, de Satan, de overste van deze wereld, en de toekomende eeuw, de toekomende bedeling als de Heer Jezus koning zal zijn op aarde. De discipelen zeggen dus niet wanneer zal de wereld vergaan, maar wanneer zal dat nieuwe tijdperk, dat Jezus koning zal zijn hier op aarde, wanneer zal dat aanbreken? Dit is de Joodse verwachting van het koninkrijk. Helemaal in overeenstemming met de profetieën die volstaan in het Oude Testament. De discipelen moeten hun toekomstvisie herzien. Het koningschap van de Heer Jezus hier op aarde wordt uitgesteld. En je kunt dat lezen in Matteüs 23. En in die context moet je Matteüs 24 ook lezen. Daar staat: Jeruzalem, Jeruzalem. U die de profeten dood en stenigt, wie naar u toegezonden zijn, hoe vaak heb ik uw kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. En dit was het verlangen van de Heer Jezus. Naar zijn volk, kom tot mij. Maar ze wezen hem af. En dan volgt het oordeel in vers 38. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want ik zeg u, u zult mij van nu af aan niet zien, totdat Israël zal zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heere. Het koningschap van de Heere Jezus hier op aarde wordt uitgesteld. Zijn komst als koning zal in relatie staan tot de bekering van het volk. Er zal een moment aanbreken dat ze het zullen uitroepen. Baruch haba b'shem Adonai. Gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. En wat je in Matteüs 24 dus leest, gaat aan die belijdenis vooraf. Dus Matteüs 24 lezen ook met het oog op de bekering van het volk Israël. En dat brengt ons bij de versen 4 tot en met 14. Dat brengt ons bij de tweede vraag. Zien we de tekenen van de tijd nu in vervulling gaan? En wij zijn geneigd om Matteüs 24 al gauw op onszelf te betrekken in het heden. En we zien oorlogen en geruchten van oorlogen. In de Oekraïne zelfs nu heel dicht bij huis. En in relatie tot eindtijdscenario's spreekt de oorlog in Israël en de recente aanval van Iran op Israël natuurlijk tot de verbeelding. En we zien toenemende wetteloosheid. De mens die zich steeds meer afkeert van wat God geboden heeft. We zien een verkillende liefde. We zien ook een toename van natuurrampen en besmettelijke ziekten. Maar dat ligt ons nog vers in het geheugen. De vraag is echter of deze weeën nu gaande zijn. En wat ik vaak zie is dat eindtijdvisies tegen elkaar worden uitgespeeld. En veel voorgangers trekken dan maar de conclusie van, nou, ik ga me er maar niet mijn vingers aan branden. Ik ga er maar niks over zeggen. En de een die zegt bij bepaalde gedeelten, ja, alles is al vervuld. En de andere zegt van, ja, het moet allemaal nog vervuld worden. Maar ik geloof meer in het heuvellandschap van de profetie. Profetie die in de tijd meer en meer vervuld wordt. Voorweeën die we nu al zien en die elkaar steeds sneller zullen gaan opvolgen richting het einde van deze aion. Van dit tijdperk dat alles ligt onder het beslag van de boze. Totdat uiteindelijk de echte weeën gaan beginnen. En de volle vervulling van die tekenen in Matteüs 24, vers 1 tot en met 14, die plaats ik net als Openbaring 6 bij de aanvang van de grote verdrukking. Die laatste jaarweek, die 70ste jaarweek van Daniël, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus. Dan zullen de weeën niet stoppen, maar die zullen elkaar heel snel gaan opvolgen. In Openbaring 6 kun je lezen dat in die tijd de toren van het Lam over deze aarde komt. En de ruiter op het witte paard, de antichrist, lijkt dan de reddende engel. Deze periode, de grote verdrukking, wordt ook wel de benauwdheid van Jacob genoemd. De benauwdheid van Israël. Ook wordt deze periode wel de dag des Heren genoemd. Dat is niet één dag, maar een periode. Ook van oordelen vlak voordat de Heer Jezus zal komen. Maar wanneer zal het einde dan komen? En wanneer zal de Heer Jezus dan koning zijn? Nou, dan gaan we even terug inderdaad wat je nu al kunt zien. Matteüs 24 vers 14. En daar staat, en dit evangelie van het koninkrijk Dus er staat niet alleen evangelie, maar er staat dit evangelie van het koninkrijk, het goede nieuws van het koninkrijk, zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken en dan zal het einde komen. Nou, evangelie betekent dus goed nieuws. En het goede nieuws is dat Jezus koning zal zijn. Als dat in heel de wereld gepredikt wordt, dan zal het einde gekomen zijn. Maar dan is de vraag, wie gaat er prediken? En wie gaat er getuigen? En wanneer zal dit dan gaan gebeuren? En al gauw zijn we geneigd inderdaad om op onszelf te betrekken. En natuurlijk moeten wij getuigen zijn van de liefde van de Heer Jezus. Mogen wij getuigen van zijn genade. Mogen we getuigen van zijn redding. En mogen we belijden dat er maar één weg is tot behoud. Jezus Christus en die gekruisigd. Hij die opgestaan is uit de dood en leeft. Maar het getuigen was oorspronkelijk de taak van Israël als priestervolk. Ze zijn afgedwaald van hun roeping. Ze zijn gevallen en door hun val is het heil tot de heidenen, tot ons gekomen. Maar God verstoot zijn volk niet. In Romeinen 11, vers 29, daar staat namelijk, want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Dat betekent, hij heeft de roeping voor zijn volk heeft hij niet ongedaan gemaakt. Daarom geloof ik dat zij als volk zullen worden hersteld in hun roeping. En in die grote verdrukking zullen er 144.000 van hen worden verzegeld. 12.000 van elke stam. Lees maar na in Openbaring 7. Ze zullen de mensen oproepen zich te bekeren, omdat Jezus' komst en zijn koninkrijk aanstaande zijn. Het evangelie van het koninkrijk. En door het getuigenis van die 144.000 zal er in de eindtijd tijdens die grote verdrukking nog een grote menigte uit de naties tot geloof komen in de Heer Jezus. En daarover lees je in Openbaring 7 vers 9 en 10. Hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met een luide stem, de zaligheid is van onze God, die op de troon zit, en van het lam. Maar wat staat er dan in vers 14? Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En ze hebben hun gewaden gewassen, en ze hebben hun gewaden wit gemaakt in het bloed van het lam. In die grote verdrukking, die laatste 7 jaar die nog zal aanbreken. Ze zullen ten tijde van de grote verdrukking tot geloof komen. En dit evangelie van het koninkrijk, het goede nieuws van het komende koningschap van Jezus, aan het eind van die grote verdrukking, dat zal in heel de wereld dan gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En zal getuigd worden door zijn volk, die hun roeping weer zullen oppakken, die daarin zullen worden hersteld. Tot zover wat uitleg over Matthäus 24, vers 1 tot en met 14. Weeën die voorafgaan aan de bekering van Israël, die voorafgaan aan dat tot dat moment. Totdat zij in hun benauwdheid, de benauwdheid van Jacob, God zullen aanroepen en zullen zeggen, gezegend is hij die komt in de naam van de Heer. Nou, is de coronacrisis, de oorlog in de Oekraïne, de oorlog in Israël, is dat een teken van de eindtijd? Komt de Heer Jezus spoedig? Maar je moet het denk ik in een groter verband zien. En we lopen als het ware, zo zeg ik het dan meestal maar, we lopen als het ware in een fuik. We zagen na 9-11 dat onder het mom van veiligheid de mensen steeds meer bereid waren om hun privacy op te geven. De coronacrisis bewerkt precies hetzelfde. Bijvoorbeeld een Europees ID-bewijs dat nu als vrijblijvend wordt gepresenteerd totdat de volgende crisis zich aandient. Wat gaat de invloed van artificial intelligence worden? Is informatie nog betrouwbaar of is die gemanipuleerd? Naar aanleiding van de oorlog in de Oekraïne wordt steeds meer gesproken over een Europees leger. Er komt steeds vaker een roep om een sterke leider. De macht concentreert zich bij een steeds kleinere groep mensen wat landsgrenzen overstijgt. En zo wordt langzamerhand, als je het allemaal bij elkaar optelt en naar de ontwikkelingen in deze wereld kijkt, wordt als het ware het pad geëffend voor de komst van de antichrist. Het zijn bijzondere tijden. Als ik denk aan alle variaties op het gebied van relaties en seksualiteit die normaal worden gevonden. Genderneutraliteit, niet meer onderscheid tussen man en vrouw. Je mag zijn hoe je je voelt. Dan vraag ik me echt af, als ik zie hoe ver dit allemaal gaat. Dan vraag ik me echt af, Heere God, wanneer grijpt u in? Er wordt gemorreld aan de scheppingsinstellingen. De mens neemt het heft steeds nadrukkelijker in eigen hand. En de mens die zelf beslist over de einde van het leven. Er gebeurt zoveel in onze tijd. En uiteraard is Israël een teken van de tijd. Herstel van de staat Israël. De terugkeer van het Joodse volk. Ook wat dat betreft geloof ik trouwens in dat heuvellandschap. Want we zien nu wel wat voortekenen van de terugkomst van zijn volk naar het land. Maar we zien op het moment ook heel veel mensen juist weer emigreren uit Israël. Door de situatie die daar op dit moment heerst. Maar de massale terugkeer die zal plaatsvinden en in relatie staan tot de bekering van het volk en de terugkomst van de Heer Jezus. Vorige zomervakantie las ik een boek van een roman van Joël Rosenberg. 10 jaar geleden geschreven. En ik moet je zeggen, ik viel eigenlijk van de ene verbazing in de andere. En verschillende dingen die hij zo beschreef. En hij baseert zich natuurlijk ook op de Bijbel. Maar heel veel dingen die hij zo beschreef, die waren inmiddels al gebeurd of gebeurden op dat moment. Tot slot schreef hij over de aanval van Iran op Israël. Ik dacht de afgelopen zomervakantie, dat lijkt nog wel heel ver weg. Maar is ook nu al gebeurd. Ik zie het niet als de vervulling van Ezechiël 38. Want ik geloof dat Ezechiël 38 ook nog in vervulling zal gaan. Dat de volken uit het noorden Israël zullen aanvallen. Maar we zien al wel de voorweeën ervan. We zien sterke voorweeën. En dat brengt ons bij het slot, bij vraag 3. Wat betekent het nou voor ons als we geloven dat de Heer Jezus, dat zijn komst, nabij is? Ik hoor heel regelmatig ouders en grootouders zeggen, in wat voor een wereld groeien mijn kinderen, in wat voor een wereld groeien mijn kleinkinderen op? Het feit dat je als gelovige vreemdeling bent hier op aarde, wordt steeds meer gevoeld. Bewerkt dat een verlangen in je naar het koningschap van de Heer Jezus? De vraag is, leef je in de verwachting dat de Heer Jezus spoedig komt? De vraag is, zie je echt met reikhalzend verlangen, zoals Miel net ook zei, zie je met reikhalzend verlangen uit om je Heer en Heiland te ontmoeten? Ik was kort geleden nog even bij een broeder op bezoek. Hij is ernstig ziek, hij kan niet meer genezen. En hij zei op een gegeven moment zo geëmotioneerd. Hij zei, mijn bed, zegt hij, ik ga binnenkort mijn Heer in Jezus ontmoeten, zegt hij. Hij die zijn leven voor mij gegeven heeft. Hij die mij onvoorwaardelijk lief heeft. Die mij genade heeft geschonken. Ik mag naar hem toe. Hij was bij zijn vrouwelijke longarts en die zei van, ik kan helaas niks meer voor je doen. Toen zei hij van, dan moeten we afscheid nemen. En toen zei hij maar, zegt hij, ik ben niet bang voor de dood. Want ik weet waar ik naartoe ga. Ik ben niet bang om te sterven. En toen begon hij van zijn geloof te getuigen naar die vrouwelijke longarts. Maar toen zei ze op een gegeven moment, ja, maar dat geloof ik ook. En toen zei hij, maar dan gaan we geen afscheid nemen. Maar zegt hij, van nu af aan ben je mijn dokter niet meer, maar mijn zuster. Mooi, hè? Zo proeven van dat verlangend uitzien naar de komst van de Heer Jezus. En weet je, leven in de verwachting van zijn komst, dat betekent niet dat je de theorie begrijpt en denkt alles precies op een rijtje te hebben en te weten hoe het allemaal zal gaan. En de boodschap over de tekenen van de tijd is dat je enerzijds niet te snel moet roepen dat een teken dat je nu ziet dat dat een wee is, zoals die beschreven is in Matteüs 24. En tegelijkertijd moet je ook niet naïef zijn om te denken van dat wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, alsof dat niks te betekenen heeft. Ik geloof zeker dat het heel veel te betekenen heeft en dat de komst van de Heer Jezus ook aanstaande is. In toenemende mate komen we bij die uitmonding van die fuik. Maar waar gaat het om? Leven in de verwachting van zijn komst is dat je naar de wereld om je heen, dat je naar je broeders en zusters naast je en ook naar Gods volk Israël iets laat zien van hem die komt. Dat je laat zien door Gods geest je te laten veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. In 1 Thessalonicenzen 4, daar wordt geschreven dat we bij het geklank van een bazuin van God, we hebben er net ook van gezongen, dat we de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat we voor altijd bij hem zullen zijn. En dan volgt natuurlijk altijd de vraag, ja, maar wanneer zal dat dan zijn? We willen wel heel graag een scenario en hopen dan vooral dat ons lijden bespaard zal blijven, dat lijden van die grote verdrukking. Ja, ik denk dat we wel voor die grote verdrukking opgenomen zullen worden. Maar anderen zeggen van ja, het zal tijdens zijn. De anderen zeggen van het is één moment van het gaan naar hem en het weer terugkomen. Maar waar gaat het om? Als je goed leest wat aan 1 Thessalonicenzen 4 vooraf gaat, dan zul je zien wat belangrijker is dan het scenario. In 1 Thessalonicenzen 3 schrijft de apostel Paulus in vers 12 en 13, mogen de Heere uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken, zodat uw liefde even overvloedig wordt als onze liefde voor u. Mogen de Heere u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan, wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Overvloedige, onderlinge liefde, in relatie tot zuiver en heilig voor de Heer bevonden worden bij zijn komst. Hij komt spoedig, maar hoe zal hij zijn gemeente aantreffen? Hij komt spoedig, maar hoe zal hij u, hoe zal hij jou aantreffen? Is er sprake van onderlinge liefde? Eenheid? En de coronaperiode zorgt voor polarisatie. In heel veel gemeenten verdeeldheid. En ik merk het nu ook weer in de oorlog, met betrekking tot de oorlog in Israël. Discussies die politiek of militair getint zijn. Lieve mensen, krijg vooral oog voor de geestelijke strijd die daar woedt. Het is de strijd om het koninkrijk. Het is de strijd tussen Babel en Jeruzalem. Het is de strijd om het koningschap. Als je vooruitziet naar Jezus' regering over deze wereld, dan zal zijn komst in relatie staan tot de bekering van het volk. En dat is de enige weg naar vrede. En dan zal al het wapengekletter ophouden. De Heere zal zijn geest uitstorten, zo heeft hij beloofd, over zijn volk. En waarom gaat hij zijn volk herstellen? Onlangs was ik bij een lezing van Avi Schneider, een Messias-belijdende Jood. En hij gaf daar antwoord op. Waarom zal het volk tot bekering komen? Waarom? Hij zei, we have a job to do. We hebben werk te doen om onze roeping weer op te pakken. En om weer getuigen te zijn in deze wereld voor alle volken. Om daar de Heer Jezus, de Messias, te verkondigen. Als je bidt voor Israël, natuurlijk bid voor hun bescherming, bid om wijsheid, maar bid ook voor hun geestelijk herstel. Helaas polarisatie, verdeeldheid binnen de gemeente van de Heer Jezus Christus, ook als het om Israël gaat. Maar dit is juist de tijd, als we beseffen dat de Heer Jezus komst nabij is, om het verschil met elkaar te maken. Om te laten zien dat wij één zijn, ondanks verschillende visies en verschillende meningen. Mogen de Heer uw liefde voor elkaar en ieder ander groter maken. Opdat de wereld zal zien dat je een discipel van Jezus bent. Omdat de wereld zal zien dat de komende levend is, omdat hij leeft in jou. Mogen de Heere u door die liefde kracht geven, zodat u zuiver en heilig voor onze God en Vader zult staan wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn heiligen. Het werk van de Heer gaat door en hij voert zijn plan uit. Niets zal hem tegenhouden. Het zijn bijzondere tijden. De weeën zullen steeds korter op elkaar volgen en tenslotte het losbarsten tijdens die grote verdrukking. Weeën betekent de geboorte is aanstaande. Weeën zijn pijnlijk. En dat weten de vrouwen beter onder ons dan ik. Maar ik heb het wel mogen zien en mogen aanschouwen en mee mogen maken. Maar weeën zijn pijnlijk. Maar je ziet uit. Je ziet zo uit naar het kindje dat geboren gaat worden. En zo is het ook met het uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Weet je, ook al denk ik dat we voor die grote verdrukking opgenomen zullen worden, dan denk ik nog dat we zeker verdrukking mee zullen gaan maken. Dat het zeker als christen er niet makkelijker op zal worden in de tijd waarin we nu leven. En daarom is het zo belangrijk om radicale keuzes te maken om Jezus na te volgen. Om hem lief te hebben en in zijn weg te wandelen. En we zien met verwachting uit. We zien met verwachting uit naar zijn komst. En wie in verwachting leeft, die brengt vrucht voort. En laat die vrucht zijn dat je samen als gemeente eendrachtig laat zien wie komt. Laat die vrucht zijn dat je verandert in je gedrag, in je spreken, in je gedachten, naar het beeld van de Heer Jezus. Jezus, de leidsman en voleinder van je geloof. Zie op hem. Zie je uit naar de komst van de Heer Jezus. Zul je erbij zijn op die dag dat de Heer Jezus komt? Zul je straks zijn in zijn aanwezigheid? Dat is de meest cruciale vraag. Wie is de Heer Jezus voor jou? En wij komen uit Emmeloord. Daar komen heel veel mensen uit Urk, uit een reformatorische achtergrond. Vaak veel mensen die geen zekerheid van geloof hebben. Maar hier zullen ongetwijfeld ook heel veel mensen in deze omgeving zijn die het eigenlijk niet precies allemaal weten. Maar het is belangrijk dat je het weet. Gered en verzoend door het bloed van de Heer Jezus. Hij die zijn leven gaf aan het kruis. Is hij jouw redder? Is hij jouw verlosser? Maar mag hij ook Heer zijn over jouw leven? Dat je hem volgt en hem gehoorzaam. Aan hem alle eer. De Heer Jezus, hij komt spoedig. Amen.